Goedemorgen. Goed om hier weer te zijn. En vandaag is het 11 november. Ik weet niet wat voor. Of je weet wat voor feestdag het vandaag is? Sint Maarten, ja, heel goed. Ik heb geen idee of het hier naartoe gevierd wordt. Niet? Wel? Nee, niet bekend. Wel bekend wat Sint Maarten inhoudt? Ja, iedereen wel bekend wat het is? Nou, dat scheelt dan weer wat uitleg. Maar even voor de mensen die dat nog niet weten. Sint Maarten is een feest wat gevierd wordt op 11 november. Een bekende liedje wel van 11 november is de dag. Nou. En dan gaan dus de kinderen met zelfgemaakte lampionnen. Kijk, ik heb ze even meegenomen. 11 november is de dag, dat mijn lichtje, dat mijn lichtje. 11 november is de dag, dat mijn lichtje branden mag. Nou. Deze is van de Rette. Die heeft er eentje gemaakt. En, oh. En Nint heeft er ook eentje zelf gemaakt, Nijntje. En het is dus de bedoeling dat je natuurlijk je lampion zelf maakt. Nee, blijf niet staan. Zelfgemaakte lampion. En dan ga je s'avonds donker is door de straten. En dan zingen we liedjes. Bellen we mensen aan. En dan krijg je wat lekkers. Een mandarijntje of een snoepje of een ditje of een datje. Ja, in Ermelo niet. Dus dat is het voordeel. Maar ik kom uit Groningen en daar is het echt een traditie. Dan begin je om s'avonds om 5 uur te lopen. En dat mag je lopen tot je het zat bent. In Ermelo is het een beetje georganiseerd. Bordje met welkom of niet welkom. Dus, nou, heel anders. Gisteren hebben wij het al gelopen, want vandaag is zondag om iemand voor het hoofd te stoten. Dus een dagje eerder. Dus we hebben gisteren al Sint Maarten gevierd in Ermelo. Dus ik ben mijn kinderen op pad over aanbellen. Nou, geweldig, ik kan me even voorstellen misschien wat het doen met kinderen. De gezelligheid, de sfeer eromheen. Maar eigenlijk, als je even echt een kind vraagt, waar draait nou Sint Maarten om? In zo kort mogelijk tijd zoveel mogelijk snoep verzamelen. Dat is uiteindelijk het doel van Sint Maarten, ja toch? Ik weet nog heel goed, Dorette doet het nu voor de derde keer. De eerste keer was het echt heel onschuldig van aanbellen, liedjes zingen. En nou, je wilde weer omdraaien naar de volgende deur. Weet je wel, gaan we verder met een lampion. Dan kreeg ze zo'n schaal voor zich. En je zag die ogen groter worden. Ja, hij mag geen pakken. Dus nou, helemaal blij. Oh, ik heb een snoepje, ik heb een snoepje. Dus de volgende deur weer zingen. Weer dan eigenlijk om door te gaan. En dan kreeg ze weer zo'n schaal. En je zag die ogen weer groot worden. Wat? Mag ik er nog geen pakken? En toen ging het lampje branden. Voor het weten staan ze bij de volgende deur, terwijl jij nog het gangpad. Het voetbal afloopt bij waar je net was. En opeens, nou ja, het kind even door. En vorig jaar zei Dorette nog tegen Ninten, oh, die moet je nemen, want daar zit er heel veel in. Weet je wel, dus het is duidelijk. Sint Maarten draait uiteindelijk ten diepste om zoveel mogelijk snoep in zo kort mogelijk tijd te verzamelen. Maar als we het dan even zo over hebben, is het dan bijbels? Is Sint Maarten wel bijbels? Als het dan alleen maar om snoep, om lekker eten gaat, of... Even misschien even te vertalen naar jullie. Straks hebben we Sinterklaas, de feestdagen, oud en nieuw. Draait het dan ook niet alleen maar op eten? Is dat wel bijbels? Want als onze buik onze God wordt, dan hebben we een probleem. Want Paulus zegt in Filippenzen 3 vers 19 heel scherp, als jouw buikje God is, dan wandel je als een vijand van het kruis van Christus. Toen ik dat voor het eerst las, een paar weken terug, dacht ik, oeh, dat is wel een heftige. Want ik ben in dat opzicht en ben begonnen hier, vrouw van Deborah, ik hou van lekker eten. Waar eten is, daar ben ik ook. Maar daar wil ik het vanmorgen met je over hebben, over hoe gaan wij om met eten en drinken. En ik wil eigenlijk twee vragen daarbij stellen. Hoe gaan wij om met Sint Maarten, met Sinterklaas, met de feestdagen? Dus hoe gaan we het algemeen om met eten? Maar ook, hoe zorgen we dan voor geestelijk voedsel voor onze ziel? Want het is daar... heel erg aan gelinkt, dat gaan we straks zien. En dat wil ik doen aan de hand van Exodus 16. Dus die mag je even opzoeken. Exodus 16. En we vallen dan midden eigenlijk in het verhaal van de Exodus van Israël. De uittocht van Israël uit Egypte. Zoals je wellicht weet, hebben ze daar 400 jaar lang geleefd in slavernij. En heeft de Heer Mozes gestuurd om de Israëlieten te bevrijden. En dat is inmiddels gebeurd. En ze zijn nu door de Rode Zee getrokken. Het water begint opeens op te raken. De Heer zorgt voor water. Maar nu begint ook het eten op te raken. In hoofdstuk 16. En dan lezen we vanaf vers 1. Ik lees niet alle versen, want dat is te lang hoofdstuk. Dus ik zal hier en daar springen, maar ik zal even de versnummers dan noemen. Vers 1. Ze braken op uit Elim en heel de gemeenschap van de Israëlieten kwam in de woestijn Sin, die tussen Elim en de Sinai ligt. Dat was op de 15e dag van de tweede maand nadat zij uit het land Egypte vertrokken waren. En heel de gemeenschap van de Israëlieten morde tegen Mozes en Aaron in de woestijn. De Israëlieten zeiden tegen hen, och, waren wij maar door de hand van de Heer gestorven in het land Egypte. Toen wij bij de vleespotten zaten en het brood aten tot verzadiging toe. Want u hebt ons uitgeleid naar deze woestijn om heel deze gemeente van honger te laten sterven. Toen zei de Heer tegen Mozes, zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Het volk moet erop uitgaan en per dag de benodigde hoeveelheid verzamelen. Zodat ik het op de proef kan stellen of het naar mijn wet wandelt of niet. Gaan we even naar vers 11. En de Heer sprak tot Mozes, ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. Spreek tot hen en zeg, tegen het vallen van de avond zult u vlees eten. En in de morgen zult u met brood verzadigd worden. Dan zult u erkennen dat ik de Heere uw God ben. En tegen de avond gebeurde het dat er kwartels kwamen aanvliegen en die het kamp overdekten. En in de ochtend was er een laag dauw rondom het kamp. Toen een laag dauw opgetrokken was, zie, over de woestijn lag iets fijns, iets vlokkigs. Fijn als rijp op de aarde. Toen de Israëlieten dat zagen, zeiden ze tegen elkaar, wat is dat? Want zij wisten niet wat het was. Mozes zei tegen hen, dit is het brood dat de Heer u geeft. Vers 19. En Mozes zei tegen hen, niemand mag ervan overlaten tot de volgende morgen. Maar ze luisterden niet naar Mozes en sommige mannen lieten ervan over tot de volgende morgen. En toen zat het vol met wormen en het stonk. En daarom was Mozes erg kwaad op hen. En zo verzamelden zij elke morgen ieder naar wat hij eten kon. Want zodra de zon heet werd, smolt het weg. En op de zesde dag gebeurde het dat er een dubbele hoeveelheid brood verzamelde. 2 gomers voor 1 persoon. En al de leiders van de gemeenschap kwamen dat aan Mozes vertellen. Vers 26. 6 dagen moeten we verzamelen, maar op de 7e dag is de Sabbat. Dan zal het er niet zijn. Het gebeurde echter op de 7e dag dat sommigen van het volk erop uitgingen om brood te verzamelen. Maar zij vonden niets. Toen zei de Heer tegen Mozes, hoe lang weigert u nog mijn geboden en mijn wetten in acht te nemen? Vers 31. Het huis van Israël gaf het de naam manna. Wat letterlijk betekent, wat is dat? Het was wit als korianderzaad en de smaak ervan was als een honingkoek. En dan vers 35 nog. De Israëlieten aten dit 40 jaar lang, het manna, totdat zij bewoond gebied kwamen. Zij aten manna totdat ze aan de grens van het land Kanaan kwamen. Tot zover. Vanmorgen wil ik eigenlijk 3 korte lessen uit dit hoofdstuk pakken. Waar Israël als een voorbeeld voor ons is. En vanuit daar wil ik naar de kernboodschap gaan, wat ik vanmorgen met jullie wil delen. En dan gaan we richting een afronding. Maar voordat ik aan de slag ga, vond ik wel dat jullie goed gezongen hebben vanmorgen. Dus ik heb ook wat lekkers meegenomen. Dus mocht je wat uit mijn schaal even pakken. Deborah mag het even helpen. Ik heb, we hebben vandaag natuurlijk vanmorgen over brood. Dus ik heb allemaal verschillende soorten brood meegenomen. Wit, bruin en donkerbruin. Maar ook lekker vers gebakken croissantjes zitten tussen. Dus neem even lekker een stukje. En dan ga ik ondertussen verder met... mag ik even doorgeven inderdaad. En dan ga ik ondertussen even verder met les 1. En les 1 begint eigenlijk met het volk van Israël. We hebben net gelezen, ze waren op zoek naar eten. Het eten begon op te raken. En toen kwamen ze bij Mozes en Aaron en toen zeiden ze, och, waren wij maar door de hand van de Heer gestorven in het land van Egypte. Toen wij bij de vleespotten zaten en brood aten tot verzadiging toe. De Israëlieten waren anders gewend. En dat is ook logisch. In Egypte hadden ze alle middelen om eten te verbouwen, wat dan ook. Ze waren gewend aan de vleespotten en aan het brood wat ze tot verzadiging toe kunnen eten. Net zoals dat het met Sint Maarten draait om zoveel mogelijk eten, omdat ze die rijkdom hebben. Maar het bizarre is, toen ik dit las, dat God het meteen geeft. Want het volgende vers lezen we gelijk, dat de Heer zegt, zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Dus zonder maar ook 1 opmerking te zetten, God antwoordt gelijk in zijn genade, ik geef jullie brood, jullie mopperen, en hier is je brood. Bij mij werkt het vaak anders. Als ik kijk naar mijn ouders, als ik aan het mopperen was vroeger, dan kreeg ik niet altijd mijn zin. Misschien wel van een broodje pindakaas. Maar dit eerst maar eens gewoon normaal te vragen. Ook net met mijn eigen kinderen. Als ze beginnen te mopperen, vraag eerst hem eens even, papa, mag ik dan gelijk tegen mopperen? Oh, ik sterf, ik krijg geen eten. Dat doen eigenlijk de Israëlieten naar God. Maar God heeft dus toont in zijn genade, hou gelijk brood uit de hemel en vlees uit de hemel. Nou, ik vond het heel bizar. Maar tegelijkertijd kan ik het volk van Israël ook wel weer een beetje begrijpen. Ik zei net al, ik ben echt een begonnier. Ik hou van eten. Dus als er geen eten is, ja, dan dat kan eigenlijk niet. Maar dan worden de vragen die ik net stelde, van hoe gaan we om met eten, of hoe eer ik God in mijn eten, worden dan opeens wel relevant door dit Bijbelverhaal. Hoe gaan wij om met het feit dat wij in Nederland ons vol kunnen eten tot verzadiging of tot oververzadiging? Of misschien moet ik wel zeggen dat we ons kunnen volvreten. Hoe gaan we ermee om? Hoe eren we God daarin? Zijn we werkelijk dankbaar voor wat God geeft? Of zijn we al gauw aan het mopperen als we dat niet heerlijke, vers, mals gebakken hertje met kriegsaus met kerst hebben? Of in plaats van gewoon spek met jus? Nee. Zijn we werkelijk God dankbaar voor wat we krijgen hier in Nederland? En dan moet ik gelijk natuurlijk alweer direct terugdenken aan Filippenzen 3, vers 19. Als je buikje God wordt, dan wandel je als het een vijand van het kruis van Christus. Danken we werkelijk God voor ons eten en drinken? Of morren we op God dat we niet de aanmerken kunnen kopen in de supermarkt? Les 1. Danken of morren? Les 2. De Heer toont dus zijn genade aan het volk Israël. Hij laat 's morgens uit de hemel brood regenen. Nou, moet je even voorstellen. Brood uit de hemel. Word je wakker, ligt er gewoon brood. Nou, moet je verzamelen nog. Moet je er nog koeken van bakken. En aan het eind van de dag komen we zwermen kwartels aan. En ik kan gewoon pakken, stok doorheen, op het vuurtje draaien en ik kan hem opeten. Toch bizar eigenlijk? Dat God op die manier kan zorgen voor eten en drinken. Nou, voor eten dan. En voor het brood heeft hij eigenlijk 3 specifieke instructies gegeven. Ik weet niet of je het ontdekt hebt. Ik zal ze even nog noemen. Vers 4b staat er. Ga erop uit. En per dag moet je de benodigde hoeveelheid verzamelen. En dat was dan 1 gomer. En 1 gomer is ongeveer 2 tot 4,5 liter. Dus als je even gewoon een fles neemt van 1,5 liter drinken, dan heb je ongeveer 2 tot 3 flessen aan manna nodig om eten van te maken. Dat was de eerste instructie, 1 gomer per persoon per dag. Tweede instructie lezen we in vers 19, waar Mozes zegt, niemand mag er overlaten tot de volgende morgen. Dus je moet alles wegdoen. En de derde instructie hebben we net gelezen in vers 22. Op de zesde dag moet je een dubbele hoeveelheid verzamelen, 2 gomer. Waarom? Omdat op de zevende dag de Sabbat is en er komt er niks. Dan hebben we tijd voor rust. Dus 3 hele simpele instructies. Maar waarom geeft God deze 3 instructies aan het volk Israël? Dat hebben we ook gelezen in ook vers 4. En daar staat, zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Het volk moet erop uitgaan en per dag de benodigde hoeveelheid verzamelen. Zodat ik het op de proef kan stellen of het naar mijn wet wandelt of niet. Om gelijk even door te pakken, zodat ik, Jonathan, op de proef kan stellen of hij wandelt naar het kruis van Christus. Voel je eigen naam maar neer. De Heere gebruikt deze situatie om het volk Israël op de proef te stellen. Om te kijken of ze echt willen gehoorzamen aan de opdrachten die hij geeft aan zijn volk. En daarmee wil ik eigenlijk gelijk de vertaalslag maken naar vandaag. Zie Sint Maarten, Sinterklaas, de feestdagen, Oud en Nieuw, als een proef van de Heere om jou te testen. Of jij wandelt naar het kruis van Christus. Of dat je dat juist niet doet. Tweede reden waarom de Heere deze 3 instructies geeft, hebben we vers 12. Dan zegt de Heere, tegen het vallen van de avond zult u vlees eten en in de morgen zult u met brood verzadigd worden. Dan zult u erkennen dat ik de Heere ben, uw God. Dat Hij de Heer is, Dat hij de ik ben die ik ben, de ik zal er zijn. Hiermee laten zien dat hij zorgt voor zijn volk, dat hij omziet naar zijn volk, dat hij genadig is naar zijn volk. En dat we dat zullen erkennen. En ik zou misschien wel kunnen durven stellen dat als wij morren op God, net als de Israëlieten, in welke situatie dan ook, hoe erg ook, dat ze daarmee niet erkennen dat hij de Heer is. Als wij morren op God, dan erkennen we op dat moment dat hij niet de Heer is. Want als wij morren op God, dan zijn we het niet eens met zijn plan en met zijn wil op dat moment. Namelijk, ik heb honger en ik wil eten. Maar dit leven draait het niet om mijn plan, om onze plannen. Draait het niet om mijn wil of onze willen. Het draait maar om één wil en dat is de wil van de Vader. Het draait maar om één persoon in het leven en dat is Jezus Christus. En in hem hebben we dan ons bestaansrecht. En niet andersom. Dus wat hebben wij dan te morren? Wat heeft het volk Israël dan te morren? En misschien vind je het wel stom om te horen of klinkt onwerkelijk, maar dit is wat de Bijbel ons leert. Dit is het evangelie van Jezus Christus. Het draait niet om ons, het draait om Jezus. En als het om Jezus draait, dan hebben we gelijk ons bestaansrecht in hem. Dus de Heer geeft twee redenen waarom hij deze drie specifieke instructies geeft. Hij wil het volk op de proef stellen en daarmee ons. En hij wil dat zij hem erkennen als de Heer. Dat hij boven alles staat en dat hij op nummer 1 staat. En ook daarmee voor ons. En de vraag aan ons vanmorgen is dan, geloven we dat? Geloven we dat hij het beste met ons voor heeft? Ondanks in welke situatie we ook zijn. Misschien even een persoonlijk voorbeeld te geven. Per 1 december moeten wij ons huis verlaten. Omdat de verhuurder ons huurcontract heeft opgezegd. En we hebben voor nu tijdelijk 2 maanden onderdak. Dan kan ik zeggen, ja, ik kan op God gaan morren. Dan kan ik zeggen, ja, wat is dit nou? U maakt ons dakloos. Is dat dan de wil van u? Ja, blijkbaar wel. De komende 2 maanden mogen we ergens verblijven en daar zijn we dankbaar voor dat we die plek hebben. Maar we vertrouwen daarin op God, omdat hij de Heer is. En ja, ik heb ook momenten denk ik, ben ik ooit morren. Maar op dat moment erken ik niet dat hij de Heer is. Dat zijn wil boven alles gaat. Geloof ik werkelijk dat hij de Heer is? Of ga ik morren, net zoals het volk van Israël? Les 2. God wil ons op de proef stellen en erkennen dat hij de Heer is. Les 3. De Israëlieten kregen dus 3 simpele opdrachten. Die waar de Heer hem mee op de proef stelde en wilde weten of zij hem erkenden als de Heer. En toen ik daarover nadacht, ja, dat lijkt me toch niet zo moeilijk. 3 opdrachten, verzamel 1 gomer per persoon per dag. Laat niets over, oftewel gooi het in het vuur, verbrand het eind van de dag. En de 6e dag moet je gewoon dubbele verzamelen. Heel simpel lijkt me. Maar ja, blijkbaar niet, want we hebben net gelezen in vers 20. Maar zij luisterden niet naar Mozes en sommige mannen lieten ervan over tot de volgende morgen. Toen zat het vol met wormen en het stonk. En daarom was Mozes erg kwaad op hem. Logisch, toch? Dat Mozes kwaad was. Het was een hele simpele opdracht. Of vers 27. Het gebeurde echter op de 7e dag dat sommige van het volk erop uitgingen om brood te verzamelen. Maar zij vonden niets. En God reageert dan in vers 28, hoe lang weigert u nog mijn geboden en mijn wetten in acht te nemen? Oftewel, Gods proef op de som is mislukt. Althans, nou ja, voor sommigen dan. Ze wandelen niet naar zijn wetten, ze wandelen niet naar zijn geboden. En in de voorbereiding heb ik me afgevraagd, hoe kan het dan toch dat sommigen deze 3 simpele instructies gewoon niet hebben gehoorzaamd. Hoe moeilijk is het? 1 gomer per dag, bewaar niets tot de volgende dag en de 6e dag bewaar 2 gomer. Ja, ik heb echt verbaasd over. Toch? Of ben ik de enige die me hierover verbaast? Verbaas ik me dan misschien dan wel over mezelf als ik roddel over de buren? Ben ik dan net zo verbaasd? Of ben ik net zo verbaasd als ik met verkeerde ogen kijk naar een andere vrouw? Of ben ik ook verbaasd over mezelf als ik opschep over de opvoeding van onze kinderen? Dat die bijbels is en stevig en duidelijk. Ben ik dan net zo verbaasd over mezelf? Omdat ik op dat moment aan het roddelen ben. Omdat ik dan een overspel pleeg. Omdat ik dan op dat moment hoog moet creëren in mijn hart. Zijn we op dat moment dan net zo verbaasd over onszelf? Nee, dan duurt opeens de verbazing wat langer. Dat ik niet wandel naar het kruis van Jezus Christus. En niet erken dat Hij de Heer is. En op zich hoeft dat dan weer niet zo verbazingwekkend te zijn. Want ten diepste, als we naar ons hart kijken, willen we God niet gehoorzamen. We hebben een probleem. We negeren vanuit het diepst van ons hart de wil van de Heer. Ik ook. Doen we allemaal. En wij kunnen ook niet voldoen aan zijn opdrachten, aan zijn wetten, aan zijn wil. En het volk Israël kan dat ook niet. Dan komen de kernboodschap uit. Laten we Johannes 6 openslaan. Johannes 6. En Jezus heeft net 5000 mannen, zonder vrouwen en kinderen meegerekend, te eten gegeven van 5 broden en 2 vissen. En dan komt de menigte bij hem om wat vragen te stellen daarover. Vanaf vers 30. En daar staat Johannes 6 vanaf vers 30. Zei dit dan tegen hem, welk teken doet u dan, omdat wij het zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is. Hij gaf hem brood uit de hemel te eten. Jezus zei dan tegen hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. En zei dan tegen hem, Heer, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt en toch niet gelooft. Vers 40 nog even. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat een ieder die de Zoon ziet en hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Dit is de wil van de Heere. Dat een ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft en hem doet opstaan op de laatste dag. De menigte vraagt wat ze moeten doen en ze vragen om een teken en om dat brood van God. Geef ons altijd dat brood. En Jezus geeft elke keer heel simpel antwoord in het gedeelte. Geloof. Kom en je zult beslist geen honger hebben. Geloof en je zult nooit meer dorst hebben. Jezus is het ware manna, het ware brood. Hij deed niet zijn eigen wil, maar hij deed de wil van hem die gezonden heeft. Zo mogen wij ook de wil doen van de Vader en niet onze wil. Net zoals Jezus, hij deed ook niet zijn wil, hij deed de wil van de Vader. Zo mogen wij ook zijn wil doen. En wat is dan de reactie van de menigte? Vers 41, de Joden dan morden over hem. Omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet heel andere reactie dan de Israëlieten. Ook ze morden op Jezus. Maar wat is onze reactie als Jezus zich hier openbaart als het ware brood? Als het enige ware brood wat we tot ons moeten nemen. Want daarmee zegt Jezus eigenlijk, je hebt alleen mij nodig en niemand anders. Je hebt jezelf niet nodig, je hebt je vrouw niet nodig, je hebt je man niet nodig, je hebt je kinderen niet nodig. Je hebt je werk niet nodig, je hebt geen huis nodig, je hebt alleen mij nodig. Geen eten of drinken, je mals gebakken hetje met kieksaus. Geen werk of carrière, je promotie of je loonsverhoging. Je hebt geen kinderen of een lieve echtgenoot of echtgenoten nodig die veel van je houden, die loyaal naar je zullen zijn. Niemand heb je nodig, alleen dan de Heer Jezus Christus. En ik wil afronden. En terugkomen op de twee vragen die ik aan het begin stelde. Hoe gaan wij om met eten en drinken? Juist de komende tijd. Met Sinterklaas, kerstdagen, oud en nieuw. Kijk eens naar de schalen. Wat was er als eerst op? Ja. We gaan voor lekker. We gaan voor vet. We gaan in eerste instantie altijd voor lekker. Een lekkere vette hap. Maar wat zegt dat dan over onszelf? En bruinbrood hoeft ook niet verkeerd te zijn. Want als jij denkt, oh die pompoenbrood, die is het lekkerst, ga je ook voor lekker. Iedereen heeft iets gekozen wat hij lekker vond. Je gaat voor lekker, je gaat voor makkelijk. En wat zegt dat dan over wie we zijn en wat voor insteek we hebben? Ook in het leven. Kijk daar eens geest met geestelijke ogen naar. Hoe gaan wij... Ja, maar de croissantjes waren wel als eerst op.
Ja, maar ja.
Dus mensen kiezen dan toch voor zichzelf.
Maar jij hebt het uit liefde gegeven, toch? Denk ik.
Ja.
Jij zit je eigen gang goed. Nee, nee, nee. Dus ja, dat is niet de insteek van.
Daniela. Jullie snappen wat de bedoeling is, hè? Oké. Maar laat het een trigger zijn deze week, of de komende maanden. Hoe gaan wij om met ons eten en drinken? Niet alleen tijdens de feestdagen, ook daarna. Hoe ga je ermee om? Wat doet het met je? En de tweede vraag, hoe zorgen we dan geestelijk gezien voor onze ziel? Heb je vanmorgen bijvoorbeeld je Bijbel mee en lees je mee, omdat je wil weten wat die staat, wat God tot je wil spreken? Of kom je ook naar de samenkomsten, ga je naar de kring? Neem je aparte tijd om met de Heer te praten en in zijn woord te lezen. Omdat je weet, dit zijn plekken waar Jezus is. Waar het brood van het leven aanwezig is. Waar het manna, het ware manna, te vinden is. En juist in deze tijd, in deze duistere tijd. Als het einde nadert en als Jezus terugkomt. Leef je dan voor eeuwig met hem? Sta je dan... op de laatste dag met hem, oftewel geloof je, en voed jezelf met hem als het ware manna voor je ziel. Je zou eigenlijk één vraag kunnen stellen, als je het zo samenvat. Welk brood eet jij? In vers 58 van Johannes 6 staat nog, dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet zoals uw vader het manna gegeten hebben, en gestorven zijn, maar wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Eet jij het brood uit de woestijn, het manna, en je zal sterven? Of eet jij het levende brood, Jezus, en je zult ook sterven met hem? En je zult dan voor eeuwig met hem leven en aan de laatste dag met hem opstaan. Amen. Laten we een moment stil zijn om dit ook tot ons laten doordringen. En dat zal ik dan afsluiten en daarna zingen we opwekking 674. Ja, dank u wel, Vader, dat u het ware manna uit de hemel heeft laten komen, uw Zoon. Heer, het brood van het leven. Heer, als we naar onszelf kijken, Heer, dan hebben we de neiging om eerst voor onszelf te zorgen. Ons eigen beeld te doen, onze eigen plannen te trekken. Heer, en uw wil, uw plannen, uw wetten, uw geboden te negeren. Heer, maar dank u voor het levende brood. Heer, die het mogelijk maakt, Heer, om u wel te gehoorzamen. Heer, Heilige Geest, wilt u zo vanmorgen ook dit verder in ons hart laten landen, Heer, voor de komende maanden. Ze mogen beseffen, Heer, hoe we mogen omgaan met ons eten en drinken. Maar ook geestelijk gezien, Heer, dat we u zullen eten en drinken. Niet alleen bij het avondmaal, Heer, maar elke dag, Heer. Uw woord mogen kauwen en herkauwen, Heer, om meer op een nieuwe manier te mogen begrijpen wie u bent. Heer, wees zo het levend brood in ons en in deze gemeente. In Jezus' naam. Amen.